Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten.
Je kunt je leven plannen, maar ook weer niet. Daar kwam Freek Wessels wel achter. Hij is een van de drijvende krachten achter Johnny Cashew. Een jong, nieuw bedrijf met een mooie missie als het gaat om een eerlijk loon en minder omreiskilometers van cashewnoten. Ondernemen is heel veel dingen goed doen. En een verhaal uitleven dat van voor tot achter klopt. Freek is een goede vriend van mij en een van de meest gedreven mensen die ik ken. Hij vertelt zijn lessen uit zijn Tony Chocolonely tijd en hoe hij die missie voortzet met zijn huidige bedrijf in een andere vorm. Maar ook kent hij de klappen van het leven. Hoe ga je om met kanker? En met een diepe wens die niet waarheid wordt. Luister naar en leer van Freek Wessels. Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow. De Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven, maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoorheen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive podcast gasten zoals jullie die kennen. Irene Wüst, Els van Stijn, Jozef Oubelkas, Bojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl/flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen en dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven.
Ja, heb je alles op start staan? Freek, kun je wat zeggen? Dan check ik even.
Yes.
Ja.
Hallo.
Ja, maar doe maar gewoon zoals je normaal... Freek, jongen, leuk dat jij op mijn podcast bent. Goeie vriend, maar ook ondernemer. En ik nodig podcastgasten altijd uit die ik inspirerend vind. En nou kwam jouw naam, of jullie naam, Johnny Cashew, is jouw bedrijf constant langs de afgelopen maanden in het nieuws. Investeringsronde, mooi verhaal wat jullie doen. Ik dacht, ik moet je nou uitnodigen. Je moet er zo over vertellen hoe je eruit komt. Want ik weet dat het een mooi verhaal is. En wat jou drijft. Dus als jij misschien kort kan aangeven waarom jij onder andere in het Financieel Dagblad stond. En allemaal nieuws sites die ik opensloeg. Wat is er aan de hand?
Ja, we hebben vrij recent een investeringsronde afgerond eigenlijk. We hebben een groot bedrag opgehaald om de volgende stap voor ons bedrijf Johnny Cashew mogelijk te maken. We hebben twee Nederlandse impactfondsen als nieuwe aandeelhouder aan boord. En een Britse investeerder die samen met ons de Engelse markt open gaat zetten. Dus heel mooi nieuws. En dat was inderdaad nieuwswaardig. Dus we stonden in diverse media.
Ja. Dacht, ik moet je uitnodigen op een podcast. Ja. Moet je wel even, we gaan het hebben over... Nou, ik denk ook wel over onze jeugd. Want we kennen elkaar. We hebben echt bij elkaar op de middelbare school gezeten. Yes. Voor de mensen die het niet weten. In Holte, waar we allebei vandaan komen. Uit het oosten van het land. Jij hebt carrière gemaakt door allerlei bedrijven. Heineken, Johnny, of Tony Chocolonely natuurlijk. Van Henk Jan, ook uit Holte. Henk Jan Belman, die ik ook op mijn Drive podcast heb gehad. Klopt. Ook een mooi verhaal. Dus daar gaan we doorheen. Maar even voordat de mensen denken van... waar hebben ze het godsnaam over? Johnny Cash kennen wij allemaal. Beroemde Amerikaanse muzikant. Prachtige nummers geschreven. Maar wat is Johnny Cashew? Leg het even uit. Je hebt hier zakjes met cashewnoten voor je liggen.
Ja. Ja, Johnny Cashew is een bedrijf dat is opgericht om de omreiscashew de wereld uit te helpen.
Oké. Okay.
En de omreiscashew is een noot. Cashew is een noot die de helft van de wereldproductie vindt plaats in Afrika. En bijna 90% van alle Afrikaanse cashewnoten die gaat eigenlijk op het moment dat ze de grond raken in hun schil in grote containers naar Azië om daar gepeld te worden. Cashewnoot is een noot die in een schil zit. En die moet je er afhalen. Dat kan je niet met je hand doen. Dat moet je met machines doen. Of met grote krakenmachines. En dat vindt dus gek genoeg heel ver weg plaats van de plek waar de nood op de grond valt. En
niet in Tanzania, want dat lees ik hier direct uit Tanzania.
Ja, klopt. Dus wat wij doen is wij processen kraken en pellen en maken de nood schoon in het land waar die nood groeit. Dat is inderdaad in het zuiden van Tanzania. En dat is bijzonder, want wij hebben een eigen productieplant neergezet waar inmiddels 600 met name dames werken die voor ons dus de nood kraken, schoonmaken en sorteren. En daarmee halen we die omreis van 12.000 kilometer eruit. En dat scheelt heel veel carbon uitstoot. Maar belangrijker nog, je brengt de werkgelegenheid terug naar het land waar het eigenlijk ook zou moeten. Afrika. En in ons geval Tanzania. Dus dat is mooi. Dus we bieden heel veel werkgelegenheid. En ook de toegevoegde waarde van die processing, zeg maar, die valt dus in het land daar waar die nood vandaan komt. En ja, dat heeft de afgelopen jaren veel bloed, zweet en tranen gekost. Maar inmiddels hebben we een vrij groot volume wat we in de Europese markt verkopen.
Waar ben je te krijgen?
Nou, we hebben eigenlijk twee stromen noten die we verkopen. Aan de ene kant doen we veel private label. Dus wij verkopen onze noot onder een andere merknaam bij grote retailers in Europa. Dat is eigenlijk 90% van ons totaalvolume.
Ja.
Maar we hebben ook een eigen merk. Dat heet Johnny Cashew. En dat is verpakt in deze kleurrijke zakjes. Diverse smaken zie je hier op tafel liggen. Ja, en dat is ongeveer 10% van onze omzet volumestroom.
Deze nam ik altijd als sporter. Ongebrande cashewnoten.
Ja, dat zou wel, ja.
Zo lekker.
Maar deze is ook erg lekker, deze. Deze heeft een kleine booster gehad in de oven.
We gaan het hebben over het hele proces.
We liggen bij Albert Heijn en met drie smaken. We gaan volgende week live bij Plus Supermarkten. Albert Heijn to go. Picnic zijn we verkrijgbaar. En we liggen met een organic, een biologische variant bij Ecoplaza in Nederland. En we gaan dus in het najaar de stap maken naar de UK. Dus
tof.
Daar tref je ons.
Ja, mooi. Maar ja, ik heb nooit beseft dat dat noten een hele omreis maken en überhaupt niet. Een cashewnoot komt van een appel, zoals ik weet van je. Er zit zo'n heel klein nootje in.
Ja.
Het is echt bizar hoe dit werkt. En het is ook bizar dat je als je iets uit het schap haalt of je het koopt het gewoon in de winkel, dat je geen idee hebt hoe dat werkt of waar het vandaan komt.
Ja.
Ik vind het mooie van jou, en ik ken je natuurlijk goed, is dat ik mijn podcast heet Drive. Nou, als er iemand is die gedreven is, dan weet ik dat jij het bent. Ik denk dat ons dat vanaf jongs af aan misschien ook al wel bindt. Ik ben de topsportkant opgegaan. En ik weet nog dat wij gingen mountainbiken, dat jij mij bij probeerde te houden. Dat is niet ten nadeel, maar dat is gewoon ik weet gewoon dat jij helemaal het zweet voor je ogen, helemaal wit in. Eén ding deed je niet, dat is zeg maar loslaten. Nee. Vasthouden, dat typeert jou heel erg. Dat vind ik heel mooi. Dat zet je op een hele mooie manier in. Ja, als je even teruggaat naar waar je vandaan komt. Nou, waar wij vandaan komen met Holte, maar...
Ja.
Waar zit dat in? Waar zit jouw drive in? Waar komt dat vandaan? Als je echt naar je jeugd kijkt?
Ja, dat vind ik lastig te duiden. Er is wel één grote bron voor mij als voorbeeld geweest. En dat is natuurlijk mijn vader, die jij ook goed kent. Mijn vader is Frits. Een grote, stevige kerel. Sportleraar was hij van beroep. Altijd fanatiek met allerlei sporten. En hij is voor mij altijd het voorbeeld geweest van doorzetten. Ergens je schouders onderzetten, voorgaan. En dat niet loslaten, dat komt echt wel uit zijn familie. En dat is voor mij altijd wel het voorbeeld geweest waaraan ik me heb opgetrokken.
Is dat met de paplepel ingegoten?
Zeker, ja.
Ja, hoe dan?
Dat zat hem eigenlijk in alles. Of het nou... ik heb veel getennist in mijn jeugd.
Ja.
Vrij fanatiek. De wil om elke bal te halen. De wil om te winnen. De wil om beter te worden. Dat kwam echt wel vanuit hem. In sport. Maar natuurlijk ook op school. Ook in mijn latere carrière. Het niet loslaten. En het willen halen van een resultaat. Dat is met de paplepel ingegoten, ja, klopt.
Waarom, zeg maar, waarom ben je dat niet in tennis gaan doen? Waarom ben je...
Nou, ik heb niet het talent wat jij in je schaatsen had om van mijn hobby mijn werk te maken.
Had je dat gewild als je dat had? Als je ver was kunnen komen?
Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk tennis is een mooie sport. Als ik de talenten had gehad om dat op een professioneel niveau te kunnen doen, dan had ik dat zeker niet nagelaten. En dat was ook zeker gestimuleerd door die ouwe van me.
Nou ja, je bent meer dan... Ik weet dat je speelt ook heel goed gitaar. Dus dat heb je ook meegekregen.
Zeker, ja. Muziek was trouwens niet iets wat in mijn familie veel voorkwam. Mijn ouders hebben het altijd gestimuleerd. Mijn zusje en mijn broertje hebben altijd piano gespeeld. En mijn broertje nu ook een beetje gitaar. Jij hebt ooit nog de eerste gitaar van mijn zus overgenomen, weet ik nog.
Oh, ja.
Oud barrel. Dus mijn familie is altijd wel van het zorgen dat je het goed voor elkaar hebt. Je best doen en je resultaat gewoon proberen goed neer te zetten en achterna te gaan.
Resultaat neerzetten.
Ja.
Is dat belangrijk?
Ja, voor mij is dat wel heel belangrijk. Ja, het is heel gek dat ik in de afgelopen 44 jaar toch wel een rode lijn ontdek bij mezelf. Dat ik altijd wel ergens een doel heb waar ik naartoe wil. En dat het doel eigenlijk niet zo heel belangrijk is, maar de weg ernaartoe. Om dat resultaat, eindresultaat te halen, vind ik iets wat me motiveert en me energie geeft. Ik zou nooit een leven kunnen leiden zonder een doel. Of,
zou je nooit even kunnen relaxen op een strandbedje en denken, nou, laat maar even de boel?
Nou, het is me nog niet gelukt. In de afgelopen jaren. Ik vind het wel lekker om af en toe op een strandbedje te liggen. Maar op de een of andere manier verzin ik altijd wel weer nieuwe dingen om mijn tanden in te zetten.
Ja, dat weet ik. Maar waar komt dat vandaan? Als je bent, zeg maar, je bent 17, 18. Hè? We zaten 6 VWO samen, eindexamen. Ik ging de topsportrichting uit. Jij ging naar Groningen. Ja. Reis kunnen doen.
Ja.
Wat had je een idee waar je uit wilde komen als je het zegt over een doel? Had je een route?
Ja, ik heb eigenlijk heel sterk het gevoel gehad dat ik altijd wel wist wat ik, waar ik uit wilde komen. Ik wist op een gegeven moment ging bedrijfskunde studeren. En toen moest je op een gegeven moment een afstuderen variant kiezen. Ja, bedrijfskunde is een heel breed, hele brede opleiding. Eigenlijk leer je van heel veel dingen een heel klein beetje. Voor mij was dat een beetje teleurstellend, omdat je nooit echt ergens het gevoel had van, nou, ik master of ik beheers echt een bepaalde competentie of een vakgebied. Dus toen heb ik finance gekozen, omdat ik dacht, ja, dan kan ik tenminste iets. En dat was binnen die opleiding dan hetgeen waarvan ik dacht, ja, daar moet ik maar. Dat is dan de meest concrete, daar kan ik iets mee. En toen had ik eigenlijk wel vrij snel de ambitie om ergens financieel directeur te worden. En het liefst in een MKB-bedrijf. En niet in een grote corporate.
Waarom?
Ik heb het idee, meerdere redenen. Ik ben zelf te ondernemend en te direct om in een politiek gedreven, toch trage multinational de hoogste plek op het finance bergje te veroveren. En ik heb het idee dat bij MKB ondernemerschap, resultaatgerichtheid en directheid beter tot zijn rechten komt. En daarnaast had ik ook heel sterk de wens om me niet te beperken tot grote multinationals, omdat ik me daarmee ook een soort van verplichte om in de Randstad te blijven wonen of in zo'n corporate wereld mijn carrière te maken met alle reorganisaties en dingen van dien. Ik wilde gewoon onafhankelijk zijn en mijn eigen baas worden, maar wel vanuit een financiële hoek, zeg maar. Dus ja, dat heb ik altijd nagestreefd. En ik wist dat ik daarvoor wat dingetjes moest doen om dat te bereiken. Dus je moet wel het vak leren bij een grote multinational. Dus Heineken gestart. Mm-hmm. Ik heb me nog wat meer verdiept in die finance door een postdoctorale opleiding te doen aan de VU.
Wat vind je zo bijzonder aan finance dan? Waarom je gaat naar Heineken toe? Dat is gewoon snoeihard werken. En ook wel leren waar je krijgt verantwoordelijkheid waarschijnlijk voor...
Ja.
Nu
redelijk, ja, klopt. Toch? Het was snel en dieper gegooid. Ja, bij Heineken heb ik echt een fantastische tijd gehad. En een van de mooiste banen die ik daar gedaan heb was toen ik financieel verantwoordelijk werd voor een horeca groothandel. In die tijd had Heineken nog iets van 10 horeca units waar ze bier, fris, koffie en thee verkochten aan kroegen, restaurants, stadions, uitgaansgelegenheden. En ik vond het fantastisch om dan eindbaasje te zijn op finance. En een team van 100 man, zeg maar, proberen de beste van Nederland te worden. Binnen Heineken dan. Ja. Dat vond ik mooi. Ik had er een superleuk team om me heen. Daar met alleen maar gedreven commercianten. En dat was echt een superleuke tijd om mijn eigen winkeltje te runnen met commercie, marketing, logistiek en financiering. We financierden heel veel vanuit Heineken. Ja, dat vond ik echt een fantastische baan. En daar heb ik echt wel een hele goede basis gelegd om uiteindelijk, zeg maar, zelfstandig eindverantwoordelijkheid te durven dragen voor een MKB-bedrijf, zoals bijvoorbeeld Tony's en wat ik nu doe bij Johnny Cashew.
Ja, ik vind dat grappig of frappant. Ik heb altijd het idee gehad dat jij heel erg duidelijk idee had van ik wil daar naartoe. Ik haal mijn VWO-diploma, dan ga ik universiteit doen, dan ga ik bij een corporate werken, dan ga ik... Dus best wel een uit... Voor mij was het, toevallig niet dat ik misschien topsporter werd, maar ook weer wel. Dat binnen een jaar was het in één keer... Ja, dan rolde ik erin en ging ik dat doen. Dat was eigenlijk helemaal geen vooropgezet plan. Dat was maar, we zien wel. Ik ben uiteindelijk geen universitaire studie gaan doen, omdat ik de hele wereld rondging.
Ja.
Maar ik vind het mooi dat je wel een duidelijk plan daarin hebt. En je had dus ook eigenlijk al een plan om verder te gaan dan Heineken. Of om echt voor jezelf te gaan beginnen uiteindelijk.
Nou, ik wist heel sterk toen ik bij Heineken zat dat dat niet mijn eindstation zou zijn. En die droom om uiteindelijk, zeg maar, eindverantwoordelijk te worden voor een bedrijf, financieel. Ja, ik wist dat ik daar niet bij Heineken voor moest zijn. En, dus ik moest op een gegeven moment daar weg om die droom na te jagen. En dat is een beetje een stroomversnelling gekomen, omdat ik ooit een keer een wereldreis gemaakt heb.
Ja.
Waarin ik, waar ik ook heel lang vrijwilligerswerk gedaan heb bij een grote NGO in Kenia. En dat heb ik me een tijdje bezig gehouden met het opzetten van de finance functie daar. Ik dacht, ik kan dit gewoon, weet je wel. Dit is gewoon...
Wat heb je gedaan daar in Kenia dan?
Ja, het is een hele grote vrijwilligersclub eigenlijk. Opgestart door een Nederlandse ondernemer eigenlijk. Hè. Het is alleen niet een hele commerciële ondernemer, maar meer een goede doelen ondernemer. Heeft een weeshuis gestart in Kenia, in Tika, vlakbij Nairobi. En heeft het helemaal uitgebouwd tot een volwaardige welzijnsorganisatie die 15.000, 20.000 kinderen per dag een ontbijt en een lunch aanbiedt in de sloppenwijken. Allerlei welzijnsprogramma's voor moeders met jonge baby's. Gehandicapte kinderen. Allemaal, zeg maar, in die sloppenwijk om ze een beter leven te geven. En ik vond het fantastisch om daar te zijn. Om hem te helpen, zeg maar, het fundament van zijn organisatie. In ieder geval dat financiële stuk goed neer te zetten. Waardoor hij het vertrouwen kreeg van donateurs. Waardoor hij ook vooruit kon kijken. Waardoor hij echt de volgende stap kon zetten. Ja, hij heeft me onwijs geïnspireerd om uiteindelijk, zeg maar, niet alleen maar in een commerciële functie of een commercieel bedrijf mijn werk te gaan doen. Maar dat een beetje op het snijvlak tussen aan de ene kant wel commercie. Maar aan de andere kant ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die kant op te gaan zoeken. Dus ik heb daar heel veel zelfvertrouwen gekregen. En ik heb daar ook heel veel geleerd. En ook wel bevestiging gekregen dat de koers die ik op wilde voor mij echt de juiste was.
Was het moeilijk afscheid nemen van Heineken? En ik weet dat je op wereldreis bent gegaan en door de hoogste bergen op aarde bent getrokken. Tibet, Nepal.
Ja.
Wat is het voor fase in je leven?
Dat was eigenlijk een soort van moment dat ik na een aantal jaar hard werken dacht, dit is nog een kans voor mij om iets van de wereld te zien. Het is heel makkelijk om in die red race van Heineken door te gaan. De volgende baan te gaan doen. De volgende kans te pakken. Maar ik dacht, ik las een pauze in. Omdat ik daarmee nieuwe inspiratie op wilde doen. De wereld wilde bekijken. We zijn op elk continent zo'n beetje geweest. Fantastische dingen gezien. Heel veel culturen van dichtbij bekeken. En de natuur in geweest. Fantastisch. Dus dat was een soort van break eigenlijk. Een half jaar eruit. Om echt even na te denken, maar ook heel veel mooie dingen te beleven eigenlijk. Dus dat is een bewuste keuze geweest om mijn baan en ook mijn carrière daar af te kappen en eruit te stappen. Ik heb mijn baan opgezegd en mijn tas gepakt en ben in een vliegtuig gestapt.
Two,
ja. Beste beslissing van mijn leven geweest.
Ja?
Ja, zeker ja. Nou ja, niet de allerbeste, maar wel een van de betere keuzes geweest die ik gemaakt heb. Omdat het me heeft geleerd dat je alles wat je stopt, dat er ook weer een nieuw begin is aan iets. En dat als je bewust ergens een hoofdstuk dicht doet, dat er ook wel weer dat je juist dan ook dingen gaat zien die je daarvoor nog niet wist. Dus dat heeft me zoveel inzicht gegeven in wat er nog meer te kopen is in de wereld. Qua, wat ik al zei, cultuur, natuur, maar ook...
Wat is het inzicht? Waarmee kwam je thuis?
Nou, dat was toch wel de twee dingen. Eén is, je kan altijd opnieuw beginnen. Whatever happens. Je hebt jezelf. Dus je kan weer opnieuw beginnen en zoeken naar een nieuwe baan, een nieuwe werkgever, een nieuw avontuur aangaan. Dus
dat is een soort innerlijk zelfvertrouwen, dat je weet van oké, wat er ook gebeurt. Ik heb mezelf altijd. En
ja.
In die end, dat is...
Ja, heel veel mensen verklaren me voor gek, weet je wel. Dat je zo'n mooie baan opzegt en dat je zonder baanzekerheid terugkomt. Ik heb net huis gekocht. Ik heb op die reis mijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Ik heb alles gewoon even losgelaten. Het standaard pad. Daar ben ik van afgestapt. Vanuit dat perspectief toen. Dus ja, dat heeft me wel echt wel inzicht gegeven en geloof gegeven. Dat whatever happens, dat er altijd weer een nieuw begin mogelijk is. Ja, en het andere inzicht wat ik daar heb opgedaan is... Ik heb zo'n mooie tijd gehad in Kenia. Waarin ik gezien heb dat er echt heel veel mensen zijn die gewoon helemaal niks hebben. En die geen kansen krijgen om uit de ellende te stappen. Dat het gevoel wat ik had door mijn bijdrage daarin te leveren, dat je echt een verschil kan maken. En voor mij was het door dat inzicht vanzelfsprekend dat ik op het kruisvlak van commercie en iets maatschappelijks zou gaan werken. Omdat me dat zoveel voldoening gaf dat ik daar een bijdrage aan kon leveren. Ik dacht, ja, hier ga ik iets mee doen. Dus dat is ook wel gelukt.
Ja, want wat gebeurde er toen je terugkwam? Dacht je, wat... Ik kan me voorstellen als je terugkomt van zo'n hele wereldreis. Want wat, begin 30 was je?
Ja, even kijken. Weet je, ja, zoiets. 1,32.
Je hebt je carrière gemaakt. Hè? Je hebt hard gewerkt. Je bedenkt ergens uit te komen. Maar je last een soort pauze in eigenlijk.
Ja.
Van de rest van mijn leven. Wat wil ik nou echt gaan doen?
Ja.
En dan kom je terug. Dan zit je gewoon weer hier in Nederland. En dan?
Ja, dan heb je twee mooie inzichten overgehouden aan die reis. En aan die tijd. En daar moet je dan iets mee doen. En ik ben met dat inzicht echt op zoek gegaan naar een baan waarin ik dat ook kon bewerkstelligen. En daar heb ik heel hard naar gezocht, heel veel gesprekken gevoerd en altijd hetzelfde verhaal neergelegd. Ik wil dit financieel eindverantwoordelijkheid bij een bedrijf dat zowel commercieel als op maatschappelijk vlak potentie heeft. En dat was een zoektocht die beloond werd. Want ik ben in 2013 tegen mijn droombaan aangelopen destijds. En dat was de financiële functie, eindverantwoordelijke functie financieel bij Tony's Chocoloni. Chocoladebedrijf hier in Amsterdam.
Wie kent het niet?
Wie kent het niet inmiddels? Nee.
Ah, toen was het echt Tony's wel, nog heel klein, toch?
Ja, dat was nog was een mannetje of 10. 4 miljoen euro omzet op de teller.
Ja.
Wel distributie bij grote retailers al. Dus er zat tractie, er zat wel...
Opgezet door Teun van de Keuken en zijn kompanen, toch?
Ja, het is opgezet door Maurice Dekkers. Dat is de founding father van de Keuringsdienst van Waarde. En Teun heeft natuurlijk die programma's gepresenteerd.
Mm-hmm.
Teun is een presentator, geen oprichter of geen founder.
Okay.
Hij heeft altijd voor de camera gestaan. En heeft eigenlijk ook verder geen inhoudelijke betrokkenheid gehad bij het merk Tony's Chocoloni.
Ja.
Heel vaak bevraagd natuurlijk, omdat zijn naam ook terugkomt, Teun Tony's. En hij was natuurlijk ook wel de... Geen op tv die zich echt wel zichtbaar uitsprak over die misstanden in die cacao-sector. Daar ben ik toen begonnen in 2013. En daar heb ik zoveel geleerd, zoveel plezier gehad en zoveel energie uitgekregen. Met het hele grote team wat er inmiddels staat, iets prachtigs neergezet. Ik denk dat Tony's het voorbeeld is van een succesvolle social enterprise. Ja, het woord social enterprise kan je gebruiken, kan je niet gebruiken. Maar heeft laten zien dat je met een sociale missie...
Er gaat meer dan alleen winst achter.
Het bedrijf is echt opgericht om te laten zien dat je chocolade op een andere manier kan maken.
Ja.
Met oog voor de boer om uiteindelijk die kinderarbeid en die slavernij uit die keten te halen. En dat was destijds echt iets nieuws. Ja, ik werd toen ik bij Heineken wegging uitgelachen, letterlijk.
Ja.
Dat ik bij een stelletje boomknuffelaars ging werken.
Tree huggers.
Ik ging een stuk minder verdienen. Geen pensioen op een half jaar contractje. Ja, dat was echt nog wel bijna pionieren, zou ik willen zeggen. En ja, en alles wat ik daar geleerd en gedaan heb, samen met een fantastisch team van met de early birds die daar toen zaten. Ja, is er iets moois gegroeid. En we hadden wel natuurlijk alle wind mee die we mee konden hebben. Want het is nooit... Heeft nooit in die zin een tegenslag gehad in omzetdips of ja. dat we niet voor elkaar kregen. Maar het is allemaal wel gelukt. En dat is heel knap, denk ik. Dus,
wat zijn de grootste, als je het hebt over je drive, de grootste dingen waar je tegenaan liep? Waar waren de allergrootste uitdagingen die je meegemaakt op dat vlak?
Binnen Tonies, ja. Nou, ik vond zelf inhoudelijk mijn baan niet zo complex of niet zo taai. Maar ik denk dat de grootste complexiteit zat in het doorleven van alle groeifasen van een snel groeiend bedrijf. Wij zijn zo hard gegroeid en zo snel ook naar het buitenland gegaan met het openen van kantoren in de UK en in de US. Dat managen, samen met een ras ondernemer.
Henk-Jan Belman heb je
Jan Belman, ja. Ja, dat is natuurlijk een geweldige...
Ook Holtenaar.
Ja, zeker. Geweldig ondernemer met een enorme visie. En een enorme drive ook om dat te bereiken wat hij al zag. Hè, wat heel veel mensen niet zagen. Dat zag hij. En dat is ontzettend knap. Maar dat gaat natuurlijk gepaard met een hele hoop passie, emoties en kracht en vuur. En dat, dat gaat niet vanzelf. We hebben altijd wel eens gezegd, zonder wrijving geen glans.
Ja.
En Tonies is natuurlijk een glanzend bedrijf, maar er zit heel veel wrijvingen achter de schermen. En,
is dat wat we vaak niet zien, zeg maar? Als we kijken naar ondernemers of naar bedrijven die groeien, dan denk je, de buitenwereld is natuurlijk... Hè, maar ik ken het uit topsport ook. Dus natuurlijk de confrontatie, hardheid, waar je misschien ook wel naar zoekt. Hè?
Ja.
Zeg je zelf, omdat je bij Heineken of een corporate... Hè, misschien kun je er nog iets meer verstoppen of iets meer de boel laten. Je stapt in een machine.
Ja.
Nu moet je het zelf bouwen vanuit nul.
Zeker.
Alles moet je zelf forceren.
Ja, je moet alles creëren. Ja. En bedenken, uitvoeren, bijsturen. Zo'n snel groeiend bedrijf, dat betekent gewoon dat je door allerlei fasen gaat. Een ondernemende fase naar een soort managementfase en alles wat ertussen zit, zeg maar. En ja, dat gaat gewoon gepaard met een hoop frictie en een hoop aanpassingsvermogen. En dat gaat niet helemaal vanzelf. En daar zit natuurlijk zeker in zo'n beginfase echt de kracht van die ondernemer zit daarin, die einddoel voor zich ziet en de weg er naartoe gewoon doorheen ramt. Ja, dat geeft.
Is het ook nodig?
Ik geloof wel heilig in dat het nodig is. Ik geloof niet dat als je zover wil komen, dat je dat kan doen zonder enige, ergens voor gaan en ongefilterd dat doel nastreven. Als je zover kan komen, zover wil komen, dan moet je geloven in je eigen dingen. Moet je iets unieks inbrengen. En ja, dan is het ondergeschikt wat de omgeving daarvan vindt. Of daar wel of niet in meegaat. Ik denk dat dat echt de kracht is van een visionair of een ondernemer die een vergezicht ziet. En daar kost wat kost achteraan gaat. Dat geloof ik wel, ja.
Heb je wel een team nodig?
Makkelijk geweest.
Nee, ik wou net zeggen, je hebt een team nodig die daarin mee wil gaan.
Ja, die daar tegen kan ook.
En, ja, precies dat. Ja. De tegen kan. Want ik kan me voorstellen, en dat komt weer uit tops. Je hebt natuurlijk... Het is misschien ook een maatschappij. Hè? Er is een soort... Ja, of een dilemma. Ja, het is misschien wel een dilemma. Hè? Het is aan de ene kant veiligheid, wat ontzettend belangrijk is natuurlijk. Maar aan de andere kant heb je ook confrontatie.
Zeker,
ja. Conflict. Conflict.
Ja.
En dat zijn, soms lijkt het wel eens of dat er niet meer mag zijn, zeg maar,
nee.
Toch?
Nee.
Dat conflict, we doen net alsof het er niet is. Of nee. Het sluimert, of we hebben het er niet over.
Conflict is niet per se iets negatiefs, hè?
Nee.
Uit conflict leer je elkaar standpunten ook goed kennen. En word je ook gechallenged op wat ik vind, is dat dan wel het juiste. Dus het haalt ook wel het beste, vind
ik zelf.
Heb
je een voorbeeld?
Naar boven. Nou, ik moet nadenken specifiek. Er is altijd overal conflict op hoe je dingen aanpakt. Waar we naartoe gaan, weet je wel. En
nou, jij zit op cijfertjes. Ik kan me voorstellen dat...
Ja, maar kijk, in zo'n baan en zeker in die fase zit je niet alleen maar op de cijfers. Weet je. Je zit all over the place in zo'n bedrijf. Als mede-ondernemer, want zo ben je een beetje. Je moet gewoon alle ballen vangen die op je afkomen. En dan kan je niet zeggen, ja, ik doe finance, dus ik pak die bal, die laat ik even gaan. Zo werkt het niet. Dus je moet overal in mee en jezelf verplaatsen in de uitdagingen van je sales collega of van je marketing manager of van je supply chain manager. Je kan niet in je kokertje blijven zitten en alleen jouw belangen behartigen, zeg maar. Zo werkt het niet. En dus conflict, ja, natuurlijk hebben we altijd conflict gehad. Weet je, of het nou de hoogte van de voorraadstanden was, of wel of niet investeren in een winkel op het Damrak. Er was altijd conflict, of het nou een goed idee was of niet. Of het wel of niet succes ging worden of op ging leveren. Dus dat zijn gewoon vraagstukken die plaatsvinden. En waar niet altijd met de mantel der liefde werd gediscussieerd, zeg maar.
Op zijn zachtst gezegd, ja. Heb ik het idee hier.
Nee, klopt. Ja. Ja.
Zeg maar, dit vind ik... Daar gaan we het zo over hebben, daar wil ik eigenlijk ook naartoe. Ik vind het fascinerend. Zeg maar, je carrière lijkt bijna uitgepland. Maar ik wil zo meteen nog wel even naar de dingen die in het leven niet te controleren zijn. Of die hard voor je kiezen kunnen komen. Maar voordat we daarheen gaan. Vertel even, wanneer ben je gestopt bij Tony's? En hoe ben je bij Johnny Cashew uitgekomen? Hoe is dat gegaan?
Ik ben in 2020 gestopt bij Tony's. Dat is eigenlijk de vooravond van de eerste lockdown. Dus toen ik daar wegging, toen had ik wat ruimte. Ik werd in de gelegenheid gesteld om mee te ondernemen, financieel mee te ondernemen in Tony's.
Tony's.
Ik had wat aandelen daar, of certificaten van aandelen.
Ja.
Die heb ik verkocht. Dus ik had even de ruimte om voor mezelf te kijken wat ik ging doen.
Ja.
Ja, die tijd was natuurlijk waardeloos, want je kon niet naar buiten, lockdown. En ik had geen zin en de ruimte om niet online te hoeven solliciteren. Of via Teams of Google Meet, allemaal dingen te doen. Dus ik ben veel vrijwilligerswerk gaan doen bij de voedselbank. Later ook Dokters van de Wereld. Omdat ik graag op dat snijvlak wilde blijven werken. En mijn kennis en kunde in wilde zetten voor iets positiefs.
Mm.
En toen kwam ik op een gegeven moment twee ondernemers tegen. Roel en Hajo. Roel van der Weijer, Hajo de Feiter. Die hadden dit idee opgestart. Ze zijn de founders van Johnny Cashew.
Ja.
En die hadden al de eerste meters gemaakt door die keten een beetje op te zetten. Samen met onze partner in Tanzania. En die waren op zoek naar geld. En die vroeg aan mij in eerste instantie van joh. Wil jij met jouw kennis ons adviseren over het binnenhalen van een investeerder? Dus een soort project als ZZP'er. Ja. En ja, dat klinkt als een leuke opdracht. Ik had wel eens vaker wat ZZP-dingetjes gedaan in die tijd. En toen ging ik hun pitch deck bekijken en ging die Excelletjes doorfietsen. En toen dacht ik, jezus, wat een mooie propositie eigenlijk. Een natuurproduct uit Afrika met een hele sociale en... problematiek eromheen. En toen dacht ik, ja, dit lijkt zo op wat ik gedaan heb. En
maar dat zeggen, als je het ziet,
hier
is wel
heel lekker op, ja.
Ja.
Dit is ook nog eens een keer een gezond alternatief in plaats van suikerhoudende chocolade. Dus ik dacht, ja, dit vind ik fantastisch. En toen ben ik eens gaan kijken in het schap hoe dat nou zat met die noten. En toen zag ik dat bijna alles private label is, allemaal huismerken. En toen dacht ik, ja, misschien is er wel gewoon ruimte voor een uitgesproken, kleurrijk, duurzaam merk in dat schap. En ik kan twee manieren naar kijken. Of het is al geprobeerd en er is een reden voor dat er nog niet zo is.
Ja.
Of ja, het is wel geprobeerd, maar niet goed genoeg.
Ja.
En ik ga het gewoon proberen om dat voor elkaar te boksen. Dus toen heb ik die gast een voorstel gedaan. Van ik wil eigenlijk wel zelf investeren.
Ja.
En ik breng volgens mij leuke, complementaire ervaringen en skills mee. Die bruikbaar zijn voor waar jullie nu staan. En dat vonden zij ook een uitstekend idee. Dus toen hebben we een deal gemaakt. En sindsdien ben ik mede-aandeelhouder en meewerkend voorman in het bedrijf Johnny Cashew. En met heel veel plezier. En ben ook heel blij dat we meters maken. Dus 2 jaar lang veel energie erin gestopt. Veel risico gelopen. Maar nu langzamerhand komt het boven water. En
wat heb je er allemaal voor nodig? Want je hebt een idee, het is hartstikke leuk. Cashewnoten en er bestaat misschien al iets. En het is een goed doel. Het is geen omreis, lees ik hier, die 12.000 kilometer.
Ja.
De noten worden in Afrika gepeld met mensen die daar gewoon normaal betaald, goed betaald voor krijgen voor die standaard daar.
Ja, die krijgen een living income reference price. Hè.
Ja.
We zijn Fairtrade gecertificeerd, maar alleen een Fairtrade premie is niet genoeg om een boer tot een leefbaar loon te brengen. Dus wij betalen een extra premie bovenop die Fairtrade premie, omdat... Living income standaard, die living income standaard te halen. Dat is mooi. En wat je heel vaak ziet in die keten is dat een processor Die kan niet zijn hele output kwijt. Omdat bij het pellen van zo'n noot, bij het kraken van zo'n noot, breekt je wel eens eentje. En wat je ziet in een conventionele markt, dat die gebroken noten, die kleintjes, eigenlijk geen volwaardige opbrengst opbrengen in de markt. Die worden met discounts ergens gedumpt.
Dus je krijgt, als je normaal cashewnoten koopt, alleen maar van die hele.
Ja, dus als jij bij de supermarkt op de hoek cashewnoten koopt, ze zijn normaal erg in die cups. Ja, zie je alleen maar de mooie grote noten ook, die heel zijn. En zo werkt het natuurlijk niet. Je hebt ook wel eens een kromme komkommer. Ja. Wat wij doen, wij stoppen ook die gebroken noten, tot op zekere hoogte, in het zakje. En alles wat eigenlijk te klein is om in het zakje te stoppen, dat verwerken we in. Nou, we zijn nu bijvoorbeeld een vegan parmesan cheese aan het maken. We zijn bezig met een melk. We hebben ijs gemaakt, cashew-ijs. Dus we proberen dat dan op een hele positieve manier te verwaarden. En die fabriek de gelegenheid te geven om een hele output aan ons te verkopen.
Hmm.
Dat noemen we whole harvest. En betalen we ook allemaal fair trade prijzen ervoor. Dus die hele propositie klopt.
Maar je hebt een propositie in, je haalt het uit Tanzania, uit Afrika, dat moet hier naartoe. Dat moet allemaal. Ik ken jou een beetje natuurlijk. En je hebt een impact rapport dat ik hier voor me heb. Johnny Cashew impact rapport. Dat is wel, je moet alles goed krijgen om hier succes van te maken.
Ja.
Ja, dat gaat veel verder dan alleen finance, jouw achtergrond. Het gaat, alles moet goed krijgen. Dat heb je natuurlijk ook bij Tony's gedaan en goed geleerd. En wat zijn alle facetten als je zo'n bedrijf bouwt? Je begint, leuk idee. En dat vind ik zo mooi. Ja, daar heb je een heel helder. Voor iedereen die misschien denkt aan ondernemen. Oh, gaaf ideetje. Ik heb een verpakkingtje. Ik heb een product. Maar wat zijn alle kritische succesfactoren die je in de basis goed moet hebben staan voordat je echt gas kan geven? Waar werk je dan aan?
Nou, ik denk bovenal, het begint met een fucking goed product. Het moet gewoon lekker zijn, in het geval van een food propositie.
Ja.
Het moet gewoon lekkere cashewnoot zijn. Nou, onze noot komt uit Tanzania, daar komen de beste noten vandaan.
Maar dat is in principe, iedereen cashewnoot is toch een cashewnoot,
nee,
of niet?
Nee, dat is niet zo. Nee.
Oh, nee?
Nee, je hebt hetzelfde als wijn, die groeit ook op verschillende gronden.
Ja.
Die komt je hebt verschillende oogsten. Dus de ene wijn is de andere niet en de ene noot is de andere noot niet.
Okay.
Wij kopen in Tanzania aan de kust, er zit veel vocht in. Die noot is dus ook groter, die heeft een mooiere knak.
Mooiere knak?
Ja. Ja, klinkt heel gek.
Ja, wat is een mooie knak? Het klinkt als een wijn inderdaad. Als, ja. Je nu, ja.
Als je een noot eet die bijvoorbeeld meer uit het binnenland komt, zit er minder vocht in. En dan is die noot ook kleiner. Ja, je lacht erom.
Ja.
Dat is echt zo.
Ja, nee, ik geloof je meteen.
En als je daar dus in bijt, dan is hij gewoon zachter. Dus dan is hij, ken je het woord slof?
Nee.
Slof, melig, beetje zacht.
Ja, oh ja. Oké, okay, ja, zo slof, ja.
Het is gewoon een harde noot. Dus als je die in je mond zet, heb je een goed mondgevoel.
Goeie bite.
Ja, goede bite. Okay. Ja. Geen laffe noot, maar lekkere noot.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, zo leer ik wat.
Ja, dus het begint bij de lekkerste noot.
Oké, okay, product, noot.
Product, ja. Dan moet je, wij zitten op dat duurzaamheidsstuk.
Ja.
En als je een echt duurzaam merk wil bouwen, zo heb ik dat ook gezien en geleerd bij Tony's, dan moet alles kloppen. He, dan mag je geen binnenbochtje lopen en zeggen, nou, een beetje greenwashen hier en een beetje greenwashen daar.
Kijk erin.
Kijk even schuin even de andere kant op.
Ja.
Nee, wij hebben dit neergezet en we hebben gezegd, oké, we gaan alle carbon die we veroorzaken in die keten, die ruimen netjes op. He, die omreizer uithalen, dat scheelt al bijna 60% op je transport. En alles wat we nog meer uitstoten, dat compenseren we. He, dat kan je allemaal laten uitrekenen door onafhankelijke instanties. Dat hebben we ook laten doen. Is carbon.
Ja, oké, het is niet dat jullie het zelf zeggen. Het is gewoon, checkt, dat zijn instanties, onafhankelijke instanties die dit checken.
Ja,
dit laat je checken.
Ja, het is niet WC Eend, adviseert WC Eend. Ja, ja, ja. Maar wij hebben alles laten doen met in samenwerking met allerlei instanties. Zoals Fairtrade, Universiteit Wageningen.
Product, verhaal, kloppen, checken.
Alles klopt, ja. En dan moet je een goede volgorde hebben natuurlijk, waarin je dingen doet. Hè. Dus je kan een consument niet met 8 boodschappen om zijn oren gooien. Dus je moet 1 heldere uiting hebben. Hè. Nou, bij ons is dat de omreizen geworden. Daar gaat het in feite om dingen terugbrengen naar het land van oorsprong. Afrika, Tanzania. En als je dat dan hebt, ja, dan moet je een goed team om je heen hebben die de juiste dingen doet. Sales, je moet de juiste distributiestrategie hebben om een premium merk. Wij vinden ons
je moet in het schap belanden en daar kom je niet zomaar in. Daar weet ik met First Energy kwam alles van.
Ja.
Het kost veel. Hè? Je hebt schapruimte, je hebt rotaties, je hebt promo's. Het is een heel...
Ja, klopt. Dus je moet daar gewoon goede mensen op opzoeken die dat willen doen. En dat op een hele goede manier kunnen inverkopen. Volgens een distributiestrategie die bij het merk past. Je moet marketingmensen hebben die je verhaal goed kunnen vertellen. Dat mooie verpakkingen kunnen maken. En goede communicatie rondom het merken kunnen doen. In de juiste tone of voice. In de juiste, met de juiste beelden en geluiden. Dus je moet daar zorgvuldig zoeken naar wie je om je heen verzamelt. En dat dan gaan uitvoeren. Dus dat is een beetje hoe ik ernaar kijk.
En dan geld ophalen om die groei neer te zetten. Want je moet gedaan een plan investeringsronde.
Je moet een plan hebben. Wat is haalbaar? Wat wil je graag? En hoe ga ik dat plan bereiken? Dus dan heb je een forecast van zoveel omzet zou ik kunnen halen. Ja. Wat heb ik daarvoor nodig? Ja. Kosten en investeringen. Hoeveel werkkapitaal heb ik nodig? En dan heb je een liquiditeitsbehoefte.
Ja.
En daarmee ga je aan de hand van een mooi pitch deck een rondje maken langs allerlei potentiële investeringen.
Ah, je zorgt eerst dat je alles hebt staan. Dus je hebt al die dingen staan, de mensen staan.
Ja, alles dan staat, visie staat. En dan ga je de boer op langs investeerders om je verhaal te vertellen.
Wat is je doel? Je grote...
Onze allerhoogste doel is alle onrijs cashew de wereld uit. Dus geen onnodig getransporteerde cashewnoten over de hele wereld die gewoon in Afrika gepeld hadden kunnen worden. Dus dat kan zijn Ivoriaanse cashew die gewoon in Ivoorkust wordt gepeld. In ons geval Tanzaniaanse cashew die daar wordt gepeld. Dus wij willen zoveel mogelijk volume maken dat gepeld en geprocessed is in het land waar die groeit. Werkgelegenheid daar, toegevoegde waarde daar en die kromme omreis eruit. Dat slaat nergens op.
Die kromme omreis.
Ja, gaat er nergens over.
Ja, dat is best. Ja, ik had er nog nooit bij nagedacht. Nee. Maar dat zijn gelukkig mensen die daarbij nadenken.
Ja.
Dat, als je in het schap staat, dan weet je dat ook niet. Dan denk je dat niet. Het is natuurlijk heel moeilijk als je in het schap staat om een ander verhaal te vertellen en dat ook nog over de bühne te krijgen.
Ja.
Die kans is klein dat je überhaupt die kans krijgt, maar je moet hem zelf creëren.
Ja, klopt inderdaad.
Maar het is mooi. Hè? Ik vind het heel vet wat je doet en waar je mee bezig bent. Maar even naar jou persoonlijk, zeg maar. Dat vind ik ook intrigerend. Ik ken je heel goed natuurlijk, dus je bent een van mijn beste maten. En wat ik fascinerend vind aan jou, en dat is de informatie die ik natuurlijk heb, is de gedrevenheid die je hebt. Ja. En alles lijkt ook wel op een of andere manier. Ik weet hoe snoeihard je ervoor werkt en hoeveel misgaat. Maar uiteindelijk lukt je heel veel, omdat je ergens een doel stelt en ergens achteraf. Je hebt altijd een doel waar je naartoe werkt. Je gaat daar naartoe. En soms duurt het langer, soms niet. Wat zijn de dingen in je leven die niet volgens dat plan gaan? Wat zijn de dingen die je niet
kan
plannen? Kan plannen hebt?
Nou ja, dat weet jij natuurlijk heel goed. Soms gebeuren er dingen in je leven die je inderdaad niet kan sturen. En die overkomen je. Je kan ziek worden. Je kan een wens hebben die waar je geen controle, geen invloed op hebt. En die je dan moet laten gaan. Dat gebeurt helaas in een mensenleven. Je kan mensen verliezen. En in mijn geval, ik ben inderdaad, want daar doe je natuurlijk op. Ik ben ziek geweest. Ik heb kanker gehad. En dat is voor mij wel echt... dat is iets wat je niet onder controle hebt natuurlijk. Zowel het krijgen daarvan niet, als ook niet of je dat uiteindelijk je een beetje uitkomt.
Dus kun je vertellen wat dat was en hoe dat ging?
Nou, zonder helemaal in de diepte daarop te gaan. Ja, ik ben in 2016 ziek geworden. Daar kwam ik bij toeval achter. En dan zit je in een of andere dag zit je leven op zijn kop. Dan heb je te maken met een ziekte waar je misschien wel aan kan overlijden. En dan moet je allerlei ziekenhuizen af om onderzoeken te doen, operaties te ondergaan, medicijnen te gebruiken. Dat is wel voor mij een hele harde klap geweest die mijn hele leven eigenlijk omver heeft gegooid. Sowieso, hè, het vertrouwen in je eigen lijf ben je kwijt. Je kan zomaar gewoon zonder dat je het in de gaten hebt in één keer ernstig ziek zijn.
Race je voor je leven? Kanker is een heftige diagnose.
Het was goed behandelbaar. Met een hoge kans op overleving. Je weet het niet. Er zijn ook mensen die er wel die het helaas niet redden. Op de een of andere manier nooit zo nagedacht over de dood, eerlijk gezegd. Of ik het niet zou overleven. Dan ben ik aan hele andere dingen bezig geweest dan daarmee. Het is meer de consequenties die het heeft voor de rest van je leven. Voor je omgeving en de dingen die je nog wil doen. Of je dat dan wel in de vorm of in de hoedanigheid kan doen die je altijd had. Ja, het zet gewoon alles in een heel ander perspectief. Gewoon gebrek aan controle. Wat ik altijd heel prettig vond. Dat ik als ik ergens energie in stopte, wist ik ongeveer wel wat eruit ging komen.
Ja, jij was niet voor niks een begrip. Ik kreeg financial controller, zeg maar. De naam zegt het.
Ja,
hij werkt ergens hard aan. Zeg maar het gevoel, en dat had ik misschien ook wel. Hè, dat je gewoon heel erg het idee hebt. Oké, dit is of maakbaar. Of je kan ergens komen door hard te werken. En dat kan. Je komt ergens. Ja. Alleen.
Ja, dit is iets wat je natuurlijk. Je kan het gewoon niet beïnvloeden. En je hebt het ermee te doen. En dan moet je daar een weg uit zien te vinden. En ik heb het geluk gehad dat ik uiteindelijk. Met wat operaties geen uitzaaiingen heb gehad. En dat het uiteindelijk redelijk onder controle gebracht werd. Zeg maar, door die behandelingen. Maar dat duurt wel een paar jaar voordat je daar helemaal uit bent. Voordat je niet meer elke 3 maanden onder een scan hoeft. Of elke maand je bloed moet laten onderzoeken. Of je nog de angst hebt dat het terug gaat komen. Dus dat heeft wel even een tijdje geduurd. Ja, en door al die behandelingen. Ik zat toen in een fase waarin ik heel graag ook gezin wilde. En doordat die ziekte bij mij erin. In sloop heeft hij die wens om een gezin te stichten, een kinderwens, heeft een enorme tik gehad. En door alle behandelingen die ik heb moeten doen, is die wens eigenlijk gelukkig wel in vervulling gegaan. Ik heb een zoon van inmiddels 6. Maar ik had graag een groter gezin gehad. Ik had graag nog een broertje of een zusje gehad voor Morris. Maar ook voor mezelf. Het lijkt me fantastisch om meerdere apies rond te hebben lopen. En dat is daardoor gewoon niet gelukt. En dat is en naast het feit dat je je vertrouwen kwijt bent in je lijf. En daar voor jezelf mee om moet zien te gaan. Is dat voor mij nog steeds een heel pijnlijk iets. Het heel emotioneel. Het heel kloten dat het niet gelukt is. Voor mij, maar ook voor Dorine.
Vrouw.
En ik vind ook voor Morris, het heeft gewoon zoveel op de kop gezet. En met name die kinderwens is voor mij dat die daardoor min of meer, ik wil niet zeggen om zeep is geholpen. Maar want heel veel mensen zeggen, je hebt toch een kind? Ja, dat is ook zo. Maar als je er meer wil, het is onuitlegbaar bijna. Ik vind echt, ik kan niet bij die diepe emotie hoe het is om dat oningevuld te hebben. En dat vind ik gewoon nog steeds lastig. Inmiddels kan ik daar gewoon goed naar kijken en erover lullen. Alleen ik vind het wel shit dat het zo is gelopen in mijn leven. Ja. Ik had dat is iets wat ik niet onder controle heb. En daar gaat het niet om. Maar ik had gewoon dat graag anders gezien. Ik had graag een groter gezin gehad. Mm-hmm. En die jaren van ziekenhuisbezoeken, of het nou ging om mijn ziekte of al die die fertiliteitsbehandelingen, ICSI-behandelingen, et cetera. Ja, dat niet zo lang mijn leven heeft. En van iedereen om ons heen heeft getekend. Want het zijn gewoon donkere jaren geweest. Met veel verdriet, angst. En het is gewoon.
Het is best. Ik ben erbij geweest natuurlijk. Maar dat is. En ik zal dit niet. Ja, dat is jouw pijn. En dat kan ik. Ja, ik ben er als vriend voor je, om daarover te hebben. En dat je het deelt, vind ik heel knap. Maar dat je dat tegelijkertijd loopt met, dit is toch hoe het leven, dit vind ik zo bizar in het leven. Dus aan de ene kant ben je voor de buitenwacht iets fucking moois aan het bouwen. Ja. Je gaat daar naartoe, je prachtig, prachtig. Klopt. Het is te plannen, we werken daar naartoe. En je bent er heel kundig in geworden, je bent er super goed in geworden. Alle facetten pak je daar vanaf en dit is er ook. Dit is...
Ja, dat speelt tegelijk en dat is de rijkheid van het leven die... zich alle geuren en kleuren die aan je toont. En ik moet zeggen dat, hoe kut ik het ook vind, dat het zo gelopen is. Maar het heeft me ook wel heel veel gebracht. En me wel echt een diepere laag in mezelf laten zien. En
wat?
Dat is wel, ja, ook wel rijkdom om ook met je pijn te leren leven. En ook met je gemis, want het is een gemis, te leren leven. En ja, ook wel de diepte te hebben gezien van verdriet of angst. Weet je, ik kan me wel beter verplaatsen in anderen. Doordat ik zelf gewoon best wel diep ben gegaan in die emoties en in die angsten. Dus dat is ook een soort van extra ervaring die ik heb. En waarvan ik denk dat als je dat niet meemaakt, ziekte of een oningevulde kinderwens. Hoe gek het ook klinkt als ik wel een zoon heb. Maar dat is gewoon een hele basale, onnatuurlijke situatie. En dat heeft me ook wel gebracht en een rijker mens gemaakt.
Ja. Ja, kun je er zo naar kijken, want het is natuurlijk iets wat...
Ja, het is een proces. We hebben het er veel over gehad.
Ja, ik heb het verlies van mijn moeder meegemaakt. Ja. Dat is ook iets, het verdriet en pijn en zo, dat blijft. Ja. Dat is ook niet weg te... Dat hoeft ook niet. Dat is hoe het leven werkt.
Ja, ik kan er naar kijken. Hm. En accepteren is voor mij een ander woord. Ik accepteer het. Ik heb het te accepteren, maar alles in mij accepteert het niet. Nog steeds kut. Nog steeds boos en woede. Omdat ik denk, shit man. Ja, ja echt. En, alleen, ik kan er nu wel over praten. En ik kan het... ik kan er ook wel...
Maar jij bent natuurlijk... Er zijn in iedereen... Het is niet om... misschien ook wel. Dat je daar iets uithaalt. Dat andere mensen natuurlijk ook al... Iedereen heeft ergens iets wat die... qua heftigheid meemaakt in zijn leven. Vroeg of laat.
Ja joh, absoluut man.
Dit is wat je ergens... Je bent er nog, je leeft.
Ja.
En je hebt een zoontje en je werkt aan een prachtig bedrijf. Dus je zou kunnen zeggen,
eind goed, al goed.
Ja. Eind goed, al goed.
Zeker, nee. En dat is natuurlijk ook zo, weet je. Ik ben heel blij dat...
Tot zover.
Morris er is. Ja.
Zeg ik met een lach. Want je weet niet wat er morgen gebeurt. Nee. Of vandaag als we hier de studio uitlopen. Maar hoe sta jij nu? Wij waren middelbare school, natuurlijk mannetjes, top sporten, we gaan hier naartoe, daar naartoe, heel veel dromen, heel veel waargemaakt, ook heel veel mislukt.
Ja.
Hoe kijk je het, als je nu, vanuit nu, van waar je nu staat, terugkijkt op die hele rit, op dat hele gebeuren?
Ja.
Wat zijn de dingen die je meeneemt? Hoe sta je, wat zijn de lessen, wat zijn de inzichten die je hebt?
Wow, gewoon een grote vraag.
Maar als het even om gedrevenheid
gaat. Ja, ik denk dat, wat ik in het begin van dit gesprek ook al zei. Ik heb echt een soort gevoel dat je in staat bent om opnieuw te beginnen. Ergens, dat heb ik al geleerd toen, dat moment. En dat je altijd weer, dat het ook zinvol is, voor mezelf in ieder geval, om af en toe een nieuw hoofdstuk te doen. Ik wil dit project ook niet forever doen. Weet je, ik vind het leuk om weer hierna iets nieuws op te gaan pakken. En ik weet dat dat ook weer kan. En dat dat weer nieuwe energie brengt. Omdat ik dat geleerd heb in het verleden.
Ja, wat had je daar die stap terug voor nodig? Tijdens die wereldreis die je maakte? Want daar wil ik er ook bij gezegd hebben. Toen mijn moeder overleed. Stond jij op de begraafplaats samen met je vrouw. Ja. Jullie kwamen van die wereldreis terug. Ik zei, niet doen, hoeft niet. En echt net op de dag dat mijn moeder begraven is... Ik dacht, dat meen ik ook echt. Ik was er goed gescheld, maar ik vond het heel bijzonder om twee mensen uit de taxi te zien stappen.
Ja.
Met een half gebruind gezicht, rugtas om. En daar was je, en Dorine ook, op de begrafenis van mijn moeder. Dat was prachtig. Dat ben je ook. En dat we dat delen vind ik super mooi.
Zeker.
En want ik heb die drive in, iedereen heeft wel ergens een drive in zich. Dus wat ik me wel afvraag, dat hoe ruim je dat met elkaar? Dat is misschien waarom ik mijn boek ook heb geschreven, weet je. Aan de ene kant heb je de ambitie en de gedrevenheid. En aan de andere kant zoek je de rust en de vertrouwdheid en de relaxedheid. En dat zijn twee dingen, als we het hebben over conflict. Nou, daar hebben we het ook over gehad. Om iets te laten groeien. Ja. Wrijving, glans, conflicterende dingen bij elkaar. Zijn dit...
hier heeft het ook vaak over gehad natuurlijk. Ik kan heel ver komen op kracht.
Ja.
En op maximale inzet en doorzettingsvermogen. En nooit meer loslaten. Of niet loslaten. Maar ik realiseer me ook dat dat heel veel vraagt van mezelf. Van mijn lijf. Van mijn kop. Van mijn omgeving. En ik realiseer me wel dat dat het ook wel een keer ophoudt, zeg maar. Dus als ik zie wat ik hier voor energie in heb gestoken in deze Johnny Cashew noten, dan denk ik ook, ja, is het nou allemaal goed geweest? Zoveel stress van gehad ook.
Maar er is geen andere weg, dat weet je ook.
Ja, toch? Nee, dat klopt. Nee, als je dit goed doet, dit gaat niet zonder kracht. Of zonder zweet en energie en conflict ook.
Het gaat niet, het gaat niet mooi, leuk, kabbelend, 70%.
9 tot 5, nee. Zo werkt het niet. Nee. Maar om dit nu nog een keer hierna te gaan doen, is voor mij wel zelf. Zeg maar.
Dat is het verschil met Tony. Ik wou net zeggen, naar Tony zei je het ook.
Ja, nee, daarom. Ja, dus maar nu, volgens mij was dat je vraag, ja, heb je dingen geleerd? Ja. Ik zou het wel fijn vinden om op een bepaald punt in de tijd op een iets ander intensiteitsniveau te werken. En iets meer de ruimte te geven voor mijn eigen welzijn. En wat vaker op een fietsje te stoppen, mountainbike. Of een, gewoon even weer meer te gitaar spelen. Of meer muziek te luisteren. Want dat schiet er ook wel bij in, weet je wel, nu. En dus iets meer balans zou voor alles en iedereen wel, met name voor mezelf, wel goed zijn. Dus ja, dat is een streven. Ja. Maar ja, ik heb steeds het gevoel dat dat dan ook nu kan. Omdat de investeringsronde is afgerond. We hebben een goed team neergezet.
Jij haalt hier veel te veel energie uit, man.
Ja,
je hebt een heel mooi product met een heel mooi verhaal. Ja. En jij maakt het, samen met je compagnons, maken jullie zeker met z'n allen het verschil om...
We zijn nog niet klaar. Ik bedoel, ik doe dit nog.
Terwijl, ik weet niet of jullie het op de microfoon zorgen, maar het dondert en bliksemt hier om ons heen. Het is een podcaststudio, dus waarschijnlijk is niks te horen. Maar dan, dat is de sfeer waar we in zitten.
Gezellig hoor.
Verder is het hartstikke gezellig. Maar wat is daar, zeg maar, de... Ja, dat zeg je allemaal wel. Alleen, dat heb ik je vaak horen zeggen. Zeg maar, je vindt het, ik zie het ook aan je. Dit vind je ook veel te leuk. Ja. En dat is ook... Ja, misschien is het wel een andere fase. Ik weet niet. Hoe zouden wij er over 60, als we 60 zijn, erbij zitten?
Ja, ik weet het niet. Ik denk uiteindelijk dat het ook wel een beetje de aard van het beestje is om bezig te blijven. Nieuwe projecten op te starten. Dingen heel leuk te vinden.
Je bent in Afrika geweest. Je bent op bezoek geweest daar. Je hebt gezien wat...
Zeker, ja. We gaan er regelmatig naartoe.
Als je dat ziet dan.
Ja, het is motiverend, weet je wel. Ja. Ja, het is fantastisch om te zien. Weet je, we met onze inspanningen geven we 600 vrouwen een baan elke dag. Die zijn hoofd van het gezin daar.
Ja.
Die geven hun kinderen van te eten van alles wat we hier doen. En niet als wij weggaan, hebben ze misschien ook wel andere klanten of andere werkgevers. Maar ja, dat is toch wel directe impact van wat wij doen. En we betalen ze meer dan gemiddeld, weet je. Dus ja, dat is toch wel echt voor mij heel motiverend en belonend om te zien. En hetzelfde geldt voor de boeren van wie we de noten kopen. Ja, die gasten die krijgen gewoon goed betaald door ons. En dat is natuurlijk fantastisch. Die zijn blij met ons. En ik vind dat wel prachtig om... Je zit de hele dag in zo'n kantoor met een paar gasten. Inmiddels ook gelukkig een paar vrouwen. Maar dat dan weet je, het resultaat is van je werk. Daar ben ik wel echt trots op, ja.
Terecht. Ziet er mooi uit.
Dank je.
Ik blijf het met interesse volgen.
Goed zo.
Ja, supergoed gedaan, jongen. En ik wens je ontzettend veel succes in de toekomst.
Ja.
Bedankt voor je verhaal en voor je openheid.
Mooi. Dank je.
Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuitert.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.